Luisteraars, volgend jaar in 1990, dan zal het precies 100 jaar geleden zijn dat mevrouw Koertmans hier te Maldegem is gestorven. Wie Maldegem binnenkomt, die kan niet rondom haar beeld heen, want binnenkomend langs de mevrouw Koertmanslaan treft men voor de gebouwen van het Koninklijk Atheneum haar standbeeld aan. En ook op het kerkhof kan men nog altijd haar grafzerk gaan bezoeken. Toch is leven en werk van mevrouw Koertmans, meisjesnaam Johanna Bergmans, bij de gewone Maldegemse burger na al die tijd niet meer zo duidelijk. En daarom hebben wij vandaag een gesprek met mevrouw Nicole Verschoren. Misschien kan mevrouw zelf even toelichten van waar haar interesse voor leven en werk van mevrouw Koertmans, want zij heeft daar beroepsmatig toch wel wat mee te maken met alles wat literatuur aangaat.
Ja, ikzelf, ik heb gedoctoreerd voor Germaanse filologie aan de Rijksuniversiteit te Gent. En dat was in 1965, maar het onderwerp was Duits. Daarna, na een korte tijd assistent, ben ik overgestapt naar de journalistiek. En ik kwam terecht op de culturele redactie van het Laatste Nieuws te Brussel. En door die culturele activiteiten kwam ik in aanraking met Vlaamse publicaties over ons verleden. Onder andere door het centrum van professor Ada de Pre in Gent over de 19e eeuw en door het centrum van professor Smeijers in Leuven over de 18e eeuw. En mevrouw Koertmans-Bergmans lijkt mij een heel goed voorbeeld van de idealistische schrijfster van de 19e eeuw.
Misschien kunnen wij eerst eens iets vertellen aan de luisteraars over de familiale afkomst van mevrouw Koertmans. Zij is niet afkomstig van Maldegem.
Nee, zij is pas op latere leeftijd in Maldegem toegekomen. Zij werd geboren in Oudegem bij Dendermonde in 1811. En haar vader was leraar, of liever onderwijzer, in een school te Lessen. Na een tijdje is hij boer geworden. Men moet zich voorstellen, 1811, dat was de Franse tijd. En daarna was het de Nederlandse tijd, 1815, na Waterloo. En dat was moeilijk om in het onderwijs te blijven bij een veranderend politiek systeem. En hij werd boer. En daardoor had hij verschillende kinderen. En werd hij blootgesteld aan het gevaar van met zijn veestapel slechte zaken te doen. Dat is dan ook gebeurd. Ondertussen was hij burgemeester geworden in de gemeente Mespelaar. Hij was burgemeester met de Hollandse driekleur, want we waren in de Hollandse tijd. Daardoor heeft men verteld dat mevrouw Koertmans eigenlijk uit een orangistisch milieu stamt. Maar dat is uiteraard niet gewild. Dat waren de omstandigheden van de tijd.
Nu, ik hoor daar burgemeester, leraar. Je kunt dus op zijn minst zeggen dat mevrouw Koertmans uit een intellectueel milieu is gekomen.
Jazeker. En zij is ook getrouwd met een onderwijzer. Een onderwijzer die ze in Baarschode heeft leren kennen en waarmee ze in Gent heeft geleefd vanaf haar huwelijk in 1835. En in Gent heeft zij dus kennis gemaakt met de intellectuelen van die tijd. Dat waren de Vlaamsgezinden, zoals Snellaert en Blommaert, die iets wilden doen voor de taal van het volk. De jonge Belgische regering was compleet Franstalig. Die onderwijzer Koertmans is een belangrijke man geworden voor de Vlaamse zaak, want hij is dan leraar geworden in de Rijksnormaalschool te Lier. We zien hem daar van 1843 tot zijn dood in 1856. En hij ziet onmiddellijk dat ons onderwijs schoolboeken nodig heeft. Hij heeft dus heel veel schoolboeken geschreven. Die Normaalschool van Lier is zeer belangrijk, omdat bijna alle latere goede schrijvers van twee generaties die op de zijne volgden uit die Normaalschool is gekomen.
We weten nu al dat mevrouw Koertmans, Johanna Bergmans, gehuwd is geweest ook al met een onderwijzer, maar haar huwelijk heeft niet zo lang geduurd. Die man is, zoals u zei, vroegtijdig overleden. En toen is zij eigenlijk noodgedwongen op zoek moeten gaan naar, ja, naar inkomsten, naar geld, om zelf boven water te blijven. Zelf en ook haar 8 kinderen, want die had ze ook. En toen is zij naar Maldegem uitgeweken.
Ja, ze wilde hier een kostschool oprichten. En dat heeft ze dan ook gedaan. Zij had ervaring, haar vader was onderwijzer geweest en zij was op 2 kostscholen gegaan. Dus dacht zij, ik heb nu 2 dochters met een onderwijzeresdiploma. Ik begin hier iets in Maldegem. In het begin was dat een echt succes. Maar de plaatselijke, de mensen van Maldegem zelf waren niet zo ingenomen met die vreemdelingen die daarbij nog uit de stad kwam en die dus de reputatie had democratisch, vrijzinnig te zijn, wat helemaal niet klopte, want zij was godsdienstig en ze was heel braaf, zedelijk en moreel ingesteld.
Mevrouw, wat moet men zich eigenlijk voorstellen bij, ja, die term kostschool in die tijd? Wat was het verschil met de gewone schooltjes die dan toch ook op het platteland waren in die tijd?
In een kostschool bleef men slapen.
En was dat een beetje een chique school of niet?
Dat zou de bedoeling geweest zijn, maar dat mag men niet overdrijven. De aankondiging voor haar kostschool verscheen in het Frans, maar dat was de gewoonte in die tijd. En dat verscheen in de Eclonaar. Zij zelf was Vlaams gezind en ze wilde voornamelijk zorgen voor de opvoeding van meisjes, want er waren geen scholen voor meisjes. Dat was de bedoeling. De meisjes gingen gewoon naar het katholieke onderwijs en werden vrij vlug ofwel gebruikt om als kantwerksters te gebruiken, ofwel gingen ze naar huis boeren of werden uitbesteed als dienstmeiden.
En de meisjes die dan wel naar die kostschool konden gaan, kwamen die dan ook uit meer begoede milieus?
Ik denk het niet. En het is daar dat het is beginnen slecht gaan. De mensen die uit begoede milieus kwamen, die konden zich permitteren van hun meisjes te sturen als ze dat wilden. De mensen die de gewone dorpsbewoners waren en de boeren, van zodra meneer de pastoor had gezegd, stuur uw kind daar niet naartoe, dan mochten ze zich dat niet meer permitteren. Want in die tijd was dat zo, dat iemand die niet graag gezien werd of niet deed wat de pastoor wilde, dat die dan niet meer kon leven in de gemeente.
Misschien kunnen we daar eens iets meer over zeggen, mevrouw. We weten wel dat mevrouw Koertmans een Vlaamse vrouw was, die het Vlaams dus ook in haar hart droeg. Dat zij ook gelovig was, een vrome vrouw. En dat ze hier te Maldegem een school heeft opgericht. En dan ook voet aan de grond kreeg. Die school had toch wel enig succes. Waarom heeft de kerk zich toen op een bepaald moment tegen haar gekeerd? Wat was er eigenlijk verkeerd aan haar initiatief hier te Maldegem? Volgens dan de klericale overheid.
Dat is vrij moeilijk te begrijpen. Het was vanwege de klerus een algemene negatieve houding tegen vernieuwingen. In 1830 hadden wij hier een nieuwe grondwet en de paus heeft op die Belgische grondwet zeer negatief gereageerd in een bul die heet Mirarivos in 1832. En daar stond letterlijk in dat die grondwet in België gevaarlijk was voor de macht van de kerk. Dus, alles was wat van de stad kwam en vrouw was en een diploma van onderwijzeres had, was te modern, was gevaarlijk. Was niet de normale katholieke school. Dus men moest er tegen zijn.
En bovendien had men dan ook wel een heel bijzondere persoon in de gemeente gehaald. Nu, men had ze niet gehaald, ze was gekomen. Ze heeft niet alleen een school opgericht, maar ze was bovendien ook schrijfster.
Ze was niet bovendien ook schrijfster, zij is schrijfster geworden omdat zij financieel om de broden is beginnen schrijven. Haar kostschool bracht niet genoeg op om haar familie te voeden. 'S Morgens ging ze naaien voor winkels en 's namiddags schreef ze. Wat ze niet voorzien heeft, het is dat haar boeken buiten Maldegem zeer geliefd werden. Ze werd gelezen en ze werd ook beloond, want het geschenk van de jager werd al in 65 bekroond door de Belgische Staatsprijs voor Literatuur. Daar heeft ze dan 5000 frank voor gekregen en dat heeft haar letterlijk uit de nood geholpen.
Mevrouw, u zegt haar boeken werden gelezen, maar door wie werden ze gelezen? Want vandaag de dag kunnen wij ons denk ik nauwelijks nog voorstellen hoe ongeletterd onze voorouders waren. Nu is er schoolplicht tot 18 jaar, maar in die tijd was dat niet zo. Kon de gewone man hier ook te Maldegem op het platteland, konden zij haar boeken lezen? Hoe ging dat eigenlijk?
Een deel zeker. Nu moeten we ons voorstellen dat in de 19e eeuw, zowel in Amerika als in Frankrijk of Duitsland of Engeland, niet iedereen naar school was gegaan. Maar er zijn altijd mensen geweest in de steden die konden lezen en op het platteland ook. Wij kennen die toestand verteld voornamelijk door Ernest Klaas en door schrijvers van het einde van de 19e eeuw die verteld hebben over hun eigen jeugd, en dat waren allemaal boerenzonen. Maar in de gemeenten en steden van 1850, 1860 waren er toch heel veel mensen die konden lezen. Men mag de verhouding niet overdrijven en vooral niet denken dat het hele land samengesteld was uit een plattelandsbevolking.
En dan de kerk, hoe keek die dan tegen mevrouw Koertmans dan als schrijfster aan? Werden haar boeken geduld door de kerk of was ook dat verkeerd?
Ja, alles was verkeerd aan mevrouw Koertmans. Geen priester zei aan iemand, aan een van de leerlingen van hun school, lees dat, het is interessant. Dat hebben ze niet gedaan, want in elk van die boeken kwamen er zaken die niet door de beugel gingen. Bijvoorbeeld, mevrouw Koertmans schreef letterlijk: men let hier op de gezondheid van de koeien, maar voor het kind, dat in feite de toekomst van de wereld betekent en het leven eigenlijk en alle beloften van onze menselijkheid, daar heeft men geen oog voor. Men let er niet op en men doet niets voor het onderwijs.
Dus dat kwam in die tijd als opruiende taal over?
Volstrekt. Want men duldde geen kritiek aan het systeem van de katholieke lagere school en het middelbaar onderwijs. Dat was perfect. Volgens de klerus, volgens de geestelijkheid zelf.
Toch zijn haar personages die zij ten tonele voert helemaal geen marginalen of mensen die werkelijk buiten de maatschappij leven. Het zijn bijvoorbeeld brave huismoeders. En de vlijt en de spaarzaamheid wordt ook in haar werk als een goede eigenschap beklemtoond. Dus eigenlijk zou je zeggen, niks aan de hand. Zij wilde mensen opvoeden tot brave burgers.
Inderdaad, inderdaad. Haar boeken zijn zedelesjes. Maar naast het idyllische en de enkele zeer mooie portretten vindt men toch heel duidelijke kritiek aan de bekrompenheid van het dorpsleven. En dat kunnen ze niet dulden.
Hoe moet haar werk worden ingeschat tegenover de literatuur van de 19e eeuw? Voor wat pleit ze in haar werk? Klaagt zij aan? U hebt daar al op gealludeerd.
Ja, zij wil gewoon beter onderwijs en vrijheid voor de mens. Dat betekent, men mag doen wat men wil. Men moet tolerant zijn. Men mag eventueel schrijvers lezen die niet noodzakelijk door de priester zijn goedgekeurd enzovoort. Zij had het dus voornamelijk over de toekomst van de meisjes die hier niet werden opgevoed en dus niets anders konden doen dan gaan dienen in de stad of bij anderen waar ze werden uitgebuit. Zij wilde scholen voor meisjes en opvoeding voor de meisjes. En dan wilden ze ook een andere mentaliteit in de dorpen, met een beetje tolerantie.
Men kan dus wel van een sociale bewogenheid spreken bij haar als mens en ook als kunstenares en als schrijfster.
Absoluut, ze zou nooit hebben geschreven had ze juist die boodschap niet moeten doorgeven.
Heeft het volk van toen dat begrepen? Werd zij op de handen gedragen door de gewone mens of niet?
Ja, door de gewone mens, maar niet in Maldegem, want daar was men echt tegen haar. Maar zij werd gelezen, zeker niet minder dan de anderen. En de anderen zijn Conscience en dan Zetternam en PC van Kerkhoven en de broeders Snieders. Ze werd gelezen.
En het verzet, het protest in Maldegem, de afkeuring, hoe uitte zich dat? Maakte haar dat het leven ook dagelijks moeilijk hier in Maldegem?
Afschuwelijk. Er kwam een echte lastercampagne. Haar twee dochters werden overal slecht behandeld als onderwijzeressen. Van zodra het bestuur hier homogeen katholiek is geworden, zijn ze hun baan kwijt als onderwijzeressen. Zij zelf, mevrouw Koertmans, had voor alles wat ze deed kritiek. Men heeft haar proces nagedaan omdat zij zogezegd de kostschool gebruikte als woonruimte. Iets wat absoluut normaal was. Ze moest er toch leven. En iedere keer dat er geld kwam van de staat voor haar staatsprijs of voor andere zaken die ze had verdiend, dan werd dat niet gegeven. Dan was dat geld zoek en zo. Het was dagelijkse miserie. En dat heeft zo lang geduurd. Zij werd ridder in de Leopoldsorde en daardoor moest zij gevierd worden hier in Maldegem, en dat was in 1883. Dan nog zijn er discussies geweest voor die vieringen die eigenlijk opgelegd waren voor de grote eer die men een Maldegemnaar aandeed.
Dus gewaardeerd buiten Maldegem, geliefd ook als schrijfster, maar niet binnen het dorp zelf. Misschien kunnen we dan ook eens vragen naar de afloop. Hoe is haar leven dan geëindigd? Want u zat al aan 1883, toen ze dan gevierd werd. Ze heeft dan nog 7 jaar geleefd. In welke toestand was dat dan? Was zij totaal verbitterd omtrent de boycott van haar school, omtrent haar niet aanvaard zijn hier te Maldegem, of heeft zij dat toch nog kunnen redden?
Zij heeft dat kunnen redden omdat zij werkte. Zij heeft daarover geschreven. De Kazak bijvoorbeeld gaat over die kleingeestige praktijken tegenover haar. In De Dorpsonderwijzer heeft ze daar ook over geschreven. En voor de rest is ze altijd blijven geloven dat schrijven zin heeft en dat boeken maken tot nut van het algemeen gebeurt. En daarom was zij geen verbitterde vrouw, maar ze heeft geen gemakkelijk leven gehad.
De mensen van vandaag, die plaatsen mensen graag in vakjes. En dan liefst de vakjes die wij vandaag de dag ook kennen, de politieke vakjes ook. Men geeft katholieken, al dan niet verbonden dan aan de partij, de CVP. Men heeft liberalen, verwant met PVV, socialistisch gezinde mensen. Dan legt men nogal vlug de link naar de SP. Kan men voor mevrouw Koertmans, Bergmans ook zoiets zeggen? Was zij bijvoorbeeld een socialiste avant la lettre? Was zij een liberale? Aan de andere kant hebt u gezegd, zij was toch zeer gelovig en vroom. Hoe moet men dat zien in die tijd? Zo een ideologie, een stellingname van een persoon.
Socialist kan ze al niet geweest zijn, want de Belgische Werkliedenpartij bestond nog niet. U zegt, ik heb gezegd dat ze zeer godsdienstig en vroom was. Dan moet u die vroomheid, daar moet u mee opletten. Want wij denken vroom, veel naar de kerk gaan en enorm veel bidden. Dat was het niet. Zij was diep godsdienstig, omdat in die tijd ook vooruitstrevende geesten die kritiek hadden op de praktijk of op de macht of op de geldzucht van de klerus wel godsdienstig konden zijn. Maar zij was voornamelijk godsdienstig omdat al haar levenshouding steunde op goed en kwaad en men moet goed zijn. Maar als u haar in een hok wil steken, dan moet u zeggen dat zij bij de liberalen hoorde. Bij de vooruitstrevende hervormingsgezinden.
Maar het is dus niet zo dat zij naar Maldegem gekomen is met haar school dan in de hoop van, we gaan hier nu de katholieke scholen en de katholieke heerschappijen de das om doen. Dat was het eigenlijk niet. Ze was niet echt anti.
Ik kan het u niet zeggen, want ik heb dit punt niet onderzocht. Men zou dat dus moeten nazien in haar correspondentie en in de plaatselijke archieven hier. Daarop kan ik niet antwoorden. Dat is onderzoek voor iemand die dat wil doen. Dat is zeer interessant.
Dan misschien tot slot, mevrouw. Mevrouw Koertmans is 100 jaar straks overleden. De betekenis van haar werk, geeft dat nog waarde de dag van vandaag? Kan men daar nog iets aan hebben? Kan dat nog gelezen worden? En kunnen daar ook nog interessante dingen uit afgeleid worden door vorstens eigenlijk? Met andere woorden, leeft zij eigenlijk nog?
Ik denk dat ze voornamelijk leeft als figuur die er geweest is op een bepaald ogenblik en nodig was en moest zeggen wat ze gezegd heeft. Haar boeken in oude spelling zijn veel aangenamer te lezen dan in die herschreven versies, omdat men dan voelt dat dat stuntelig is. In een oud kleedje en oude druk is dat eigenlijk nog aangenaam. Maar om te zeggen, een kind moet dat gelezen hebben, nee. Maar een kind moet weten dat zulke idealistische schrijvers bij ons bestonden. Dat wel. De vorsters, die hebben haar geval en de hele 19e eeuw al bestudeerd. Dat is al gebeurd. Dus dat hoeft ook al niet meer. Maar wat wel nodig is, is dat in de handboeken over de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde, dat men ze toch even vermeldt. Ze is er geweest. En bij haar zijn er nog andere tijdgenoten die ook nog even vermeld zouden mogen worden.
Oké, mevrouw, ik dank u van harte voor dit gesprek over een van onze Maldegemse inwoners van destijds, mevrouw Koertmans-Bergmans.